Een enkele mededeling vooraf. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, kandidaat A. Versluis. Wat de collecten betreft, de eerste is voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week zal één collecte bestemd zijn voor de kerk. Alles zo de Heer wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Uw vijand is verstrooid, uw arm heeft roem gedragen en aard en hemel en wat leeft of ooit zal leven zijn duwen. Het gans heelal hebt gij het bestaan gegeven. We zingen met elkaar van Psalm 89, het vijfde en ook het zesde vers. Gemeente, de Heere spreekt vanmorgen eerst tot ons in zijn heilige wet. En als we naar de wet des Heeren geluisterd hebben, zingen we uit het gebed van Psalm 25, het 10e vers: laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mee behoen. Ik wacht op u. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen verder in Gods woord deze morgen in het boek van de profeet Jesaja, het 59e hoofdstuk, en we lezen dat in zijn geheel. Jesaja 59. Ziet, de hand des Heeren is niet verkort, dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden dat hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bevlekt en uw vingers met ongerechtigheid. Uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht. Er is niemand die voor de gerechtigheid roept. en niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Ze vertrouwen op ijdelheid en spreken leugen. Met moeite zijn ze zwanger en ze baren ongerechtigheid. Ze broederen basiliscus eieren uit en ze weven spinnenwebben. Die van hun eieren eet moet sterven. En als het in stukken gedrukt wordt, barst er een adder uit. Hun webben deugen niet tot klederen. En ze zullen zichzelf niet kunnen dekken met hun werken. Hun werken zijn werken der ongerechtigheid. En een maaksel des wrevels is in hun handen. Hun voeten lopen tot het kwade. En ze haasten om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid. Verstoring en verbreking is op hun banen. De weg des vredes kennen zij niet. En er is geen recht in hun gangen. Hun paden maken ze verkeerd voor zichzelf. Al wie daarop gaat, die kent de vrede niet. Daarom is het recht verre van ons. En de gerechtigheid achterhaalt ons niet. Wij wachten op licht. Maar ziet, er is duisternis. Op een grote glans. Maar wij wandelen in donkerheden. Wij tasten naar de wand gelijk de blinden. En gelijk die geen ogen hebben, tasten wij. Wij stoten ons op de middag, als in de schemering. We zijn in woeste plaatsen gelijk de doden. Wij brommen allen gelijk als de beren en wij keren doorgaans gelijk de duiven. We wachten naar recht, maar er is geen. Naar heil, maar het is verre van ons. Want onze overtredingen zijn vele voor u. En onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons. En onze ongerechtigheden kennen wij. Het overtreden en het liegen tegen de Heere. En het achterwaarts wijken van onze God. Het spreken van onderdrukking en afval. Het ontvangen en het dichten van valse woorden in het hart. Daarom is het recht achterwaarts geweken. En de gerechtigheid staat van verre. Want de waarheid struikelt op de straat. En wat recht is, kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt er en wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof. En de Heere zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was. Daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Want hij trok gerechtigheid aan als een pantser. En de helm des heils zette hij op zijn hoofd. En de klederen der wraak trok hij aan tot kleding. En hij deed de ijver aan als een mantel. Even naar de werken. Even daarna zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn wederpartijders. Vergelding aan zijn vijanden. De eilanden zal hij het loon vergelden. Dan zullen ze de naam des Heeren vrezen van de nedergang en zijn heerlijkheid van de opgang der zon. Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de geest des Heeren de banier tegen hen oprichten. En er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken. Nog van de mond van uw zaad, nog van de mond van het zaad van uw zaad, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid toe. Gemeente, op deze eerste Adventszondag, zoals we dat dan noemen, willen we luisteren naar Gods woord. En de tekst voor de prediking vindt u in dit gedeelte wat we gelezen hebben, het laatste gedeelte van het 11e vers, tweede gedeelte. 11b. Wij wachten naar recht, maar er is geen. Naar heil, maar het is verre van ons. Zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, zo roepen we uw naam aan nu we op deze morgen hier als gemeente weer samen mogen komen rondom uw woord. Heere, is het waar? Zijn we hier als mensen, jonge mensen, als kinderen, die het niet alleen maar zongen, maar voor wie het ook echt waar is? Ik wacht op u. Heere, dan weet u het. En juist omdat u het weet, zoeken we ook vanmorgen uw aangezicht. Als we ons dan verenigen in het gebed, Heere, dan is het niet zo dat wij u dingen zouden moeten en hoeven vragen, waarvan u nog niet weet dat wij ze nodig hebben. Dat ligt niet aan uw kant dat u iets niet zou weten, maar dat ligt aan onze kant. Heere, geef ook dat wij het zullen weten, wat we echt nodig hebben. Daartoe brengt u ons toch vanmorgen ook hier weer samen in uw huis. Om ons te laten onderwijzen door wat u tot ons te zeggen hebt. Opdat als we dat nog nooit geleerd hebben in ons leven, wachten op u. Omdat we u niet echt nodig kregen, ook nog nooit ontdekten. Wat u wel ziet in ons leven, ongerechtigheden, zonde, schuld. Als dat voor ons nog niet meer zijn dan alleen bekende woorden. Maar waardoor we nooit gevlucht zijn tot hem die u geopenbaard hebt als die middelaar. Wiens komst in het vlees we ook in deze weken weer in het bijzonder mogen gedenken. Als we nooit leren te wachten op u. Omdat we onszelf nog redden. En omdat we die afhankelijkheid ook nog nooit leerden in ons leven. En misschien wel heel gerust zijn, omdat we nooit ongerust waren. Heere, wilt u ons dan onrustig maken? Opdat we werkelijk leren verwachten. Want het is waar en het zal waar blijven, omdat het uw eigen woord is. Allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden in der eeuwigheid. Heere, dat is de vaste grond van uw woord. En we bidden van u, wilt u ook allen, die juist misschien zo heel aangevochten zijn, of er nog wel verwachting is, op dat woord werpen. En wilt u ook uw kinderen, ook daarin opnieuw onderwijzen. Omdat dat maar niet alleen maar van voorheen was. Dat we kunnen vertellen over hoe het toen was, dat wachten op u. Maar dat dat een kindertrek blijft. En dat dat ook dient te blijven. En dat als dat niet meer zo is, dat u ons dan vanmorgen ook laat weten dat er bekering nodig is. Omdat we misschien zo weer blind zijn voor zoveel dingen in ons leven. Heren, zo weet u het. Precies wat een ieder van ons nodig heeft. Hoe oud we hier aanwezig ook zijn, of hoe jong. Hier in de kerk of thuis meeluisterend bij de kerktelefoon. U weet hoe we vanmorgen wakker werden. U weet hoe we naar uw huis kwamen. U weet hoe we hier zitten. Heren, wilt u dat laten weten? Dat u het weet. Door zo uw woord ook te gebruiken. Dat we er niet meer omheen kunnen. En dat het ook tot onze troost zo mag zijn, dat we er niet meer omheen kunnen. Wil zo door uw Heilige Geest uw woord ook toepassen in onze harten. En dan weet u het wel, Heere, dat er zoveel dingen kunnen zijn, die op zich alleen al het luisteren naar uw woord, zodat het ook door mag dringen in ons oor, in onze gedachten, kunnen zoveel dingen zijn die alleen daarvoor al belemmeringen vormen. We bidden u of dat u dat ook genadig weg wil nemen. En of dat u ons dat voorrecht wil geven dat we kunnen luisteren. Te midden van alles wat ons misschien bezighoudt en neerdrukt. We bidden u ook voor al die noden. We bidden u bijzonder ook voor allen die een weg van moeite en zorg gaan. Denk ook aan zuster Schellevis die in het ziekenhuis werd opgenomen in verband met zorgen rondom haar hart. We bidden van u of dat u ook zich over haar nog wil ontfermen. U weet wat ze voor haar lichaam nodig heeft. U weet ook, Heren, hoe haar hart is. Wilt u, als die grote hemelse arts, niet alleen van een lichaam, maar juist van de ziel, wilt u haar genezen? Wilt u haar ook laten weten wat u in haar leven als diagnose gesteld hebt, omdat ze zo ook van uw dienst gebruik leert maken? Heren, dat is toch het doel. U bent niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Heren, wees zo met haar. En allen die een weg van moeite en zorg gaan, we denken aan de weduwnaren en weduwen in het midden van de gemeente. Lang al soms, heel lang, anderen nog wat korter. Maar de tijd, Heer, is maar zo heel betrekkelijk. En het is niet waar dat de tijd alle wonden heelt, dat weet u ook. U kunt dat alleen. Wilt u dat ook doen? Bij hen en allen die een geliefde missen. Ouders die een kind of kinderen missen. Een vriend die een vriend of vriendin mist. En kinderen die ouders missen. Heren, u kent al die verbanden. U weet ook al het verdriet wat er is. Heren, we leggen dat voor u neer. Of dat u ook daarin en daardoorheen toch uw weg ons ook wil leren. En naast deze dingen, Heren, zijn er andere dingen. Dat weet u. Diep verborgen in ons leven soms. Dingen die we niet in het openbaar zo snel zullen uitspreken. Heren, u weet er toch van. Wilt u dat ook laten weten? Aan die man en die vrouw. Aan die jongen of aan dat meisje. We danken u ook, Heren, voor alles wat u gaf. Dankzegging mogen we doen voor het feit dat zij die naar Oost-Europa geweest zijn, ook weer veilig en wel thuis mochten komen in de achterliggende week, dat ze daar hun voorgenomen plannen en werkzaamheden konden uitvoeren. We bidden ook om uw zegen daarover. En we danken u voor de behouden thuiskomst. En Heren, dat is dan één ding wat we bij name noemen. Maar u zegt in uw woord, vergeet niet één van mijn weldadigheden. Vergeet ze niet, want ik ben het die ze u bewees. En Heren, nu zitten we hier. En hoeveel zijn we er vergeten? Sinds dat we de laatste keer hier in de kerk zaten. Wat hebt u ons gegeven? Waarvoor hebt u de dank ontvangen die u waard bent om te ontvangen? Heren, dat u ook door uw geest ons dat wil leren. Echte dankbaarheid. Wie dankbaar het hart mij biedt ter offerand, die heeft verstand. Heren, neem het dan van ons en van onze kinderen. En wilt u ons bidden en danken, hoe gebrekkig dan ook. Vanmorgen ook niet horen, zoals een stem tot u klinkt van de aarde. Zoals ons verenigd hebben in ons gebed. Maar wilt u ons aanzien en horen. In de biddende en dankende hoge priester. Die aan uw rechterhand staat. Die u altijd hoort. Die volmaakt bidt en dankt. Die een volmaakt werk verricht heeft. Opdat zo zondaren tot u zouden mogen vluchten. Leren vluchten. Heren, wilt u zo hem onmisbaar maken in ons leven. Vergeef ons daartoe al onze ongerechtigheden. Heren, dat is veel gevraagd. Maar toch niet te veel. Hoe groot en hoe zwaar onze schuld ook is. Verzoen het. Alleen om Jezus wil. Uit enkele genade. Amen.
Gemeente, u hebt gelegenheid om de Heren te dienen met uw gaven. En we zingen dan ter inleiding op de prediking uit de 53ste psalm. Het tweede, derde en ook het laatste, het zesde vers. hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 130 het vierde, in aansluiting aan de prediking. Geliefde gemeente, juist de weken die wij dan noemen de adventsweken, de adventstijd. En daarin komt tot uitdrukking dat er uitgezien wordt, verwachting mag zijn. En dat betrekken we dan meestal vooral op de komst van de Heer Jezus in het vlees. Juist die weken vallen in de donkerste weken van het jaar. Naarmate de adventstijd vordert, worden de dagen eigenlijk steeds korter. Wordt het steeds donkerder. Kunnen we dan eigenlijk wel wat verwachten? Nou, wat die dagen betreft kunt u zeggen, wel, ik reken er toch eigenlijk wel op dat het een keer 22 december wordt. En dan zal het wel weer omslaan. Daar hoop ik dan maar op. Daar wacht ik op. Maar als we dat wat breder zien, de adventstijd voorafgaand aan de eerste komst van de zaligmaker in het vlees. Denk aan de vier eeuwen daaraan voorafgaand. Werd het niet steeds donkerder? Was er wel wat te verwachten? Als we denken aan wat de Bijbel schrijft over de tweede komst van Christus in heerlijkheid. Adventstijd. Is er wel wat te verwachten? Wordt het niet steeds donkerder? En misschien maar heel direct. Hoe bent u vanmorgen hier? Hebt u nog verwachting? De adventstijd is aangebroken. Een tijd om verwachting te hebben. Uitzien naar. Of is het van binnen bij u net als buiten? Lijkt het wel steeds donkerder? Of hebt u zelfs geen verwachting meer? Wel gemeente, met deze vragen komen we vanmorgen in aanraking als we het woord van God overdenken uit Jesaja 59. Want daar klinkt dan eigenlijk in dat gedeelte uit het gebed, slot van vers 11, we wachten naar recht, maar er is geen naar heil, maar het is verre van ons. Dat lijkt toch heel veel op een adventstijd zonder verwachting. En daar willen we naar luisteren vanmorgen. Adventstijd zonder verwachting. Wel graag een vraagteken erachter. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats hoe ze God verachten. In de tweede plaats wat ze niet bedachten. En tenslotte wat ze toch mogen verwachten. Adventstijd zonder verwachting. In de eerste plaats dus hoe ze God verachten. In de tweede plaats wat ze niet bedachten. En tenslotte wat ze toch mogen verwachten. De eerst geadresseerde van deze profetie, dat zijn wij niet vanmorgen, gemeente. Dat is duidelijk. We weten allemaal dat Jesaja Gods woord ontvangen heeft om dat door te geven, allang voordat de ballingschap ook werkelijkheid werd. Het eerste deel van het Jesaja-boek laat ons dat ook heel duidelijk weten. Denk aan de geschiedenissen rondom koning Hiskia. Maar juist het laatste gedeelte van zijn profetieën, die wijzen heel duidelijk op het feit dat het volk Israël in ballingschap is. En dan klinken er prachtige troostwoorden in die hoofdstukken vanaf Jesaja 40. En ik zou bijna zeggen, het is niet zo'n wonder. Als u graag Jesaja 40 opslaat en volgende hoofdstuk. En toch kom je daar ook steeds andere tonen in tegen. Want het volk daar in ballingschap is er toch hopeloos aan toe. Het hoofdstuk wat we gelezen hebben met elkaar, dat stapelt het ene beeld na het andere. Maar alleen dat ene beeld wat direct voorafgaat aan onze tekst, dat beeld van die blinden, zo voelen ze zich. Ze zitten opgesloten in een ruimte, de ballingschap. Ze tasten met hun handen langs de muren van de kamer waar ze opgesloten zitten. Op zoek of dat er ergens een deur is, een deurknop te vinden is. Of dat ze eruit kunnen komen. Zo tasten ze als blinden langs de wanden. En ondertussen struikelen ze zelfs op klaarlichte dag. Zo verward, zo donker is het, innerlijk. En in die hopeloze toestand verandert eigenlijk maar niets. Jaar in, jaar uit blijft alles hetzelfde. En ik weet niet precies, dat geeft Jesaja 59 ook niet aan, hoeveel jaar van de ballingschap ondertussen al voorbij zijn. Maar 5 jaar wachten, is dat niet lang? Laat staan 10 jaar wachten. 20 jaar. En wat ze ook proberen, het lukt dus allemaal niet. En ze hebben er wat voor over gehad. Dat laat ook de hele omgeving van Jesaja 59 zien. Ik stip dat alleen maar kort aan voor alle duidelijkheid. Maar het is echt niet zo dat ze de Heere openlijk vaarwel gezegd hebben. Als u Jesaja 58 leest, krijgt u stellig de indruk dat ze trouw waren in de kerkgang. Er zelfs nog wel een keer wat extra voor over hadden. Een vaste dag. Dat eigenlijk allemaal met de bedoeling dat er toch een keer antwoord zou komen. Dat er een keer verandering zou komen in hun troosteloze situatie. Maar dat valt tegen. Dat valt toch tegen. Als je je best doet. Als je er toch eigenlijk alles aan doet wat je maar kunt doen. En er verandert helemaal niets. Wel, de Heere weet dat. En ze worden als het ware op heterdaad betrapt in hun gedachten. Misschien u ook wel vanmorgen. De hand des Heren is niet verkort hoor. Ik hoor dat wel. We tasten naar de wand en we brommen als de beren, zo luid klagen we. Of we kirren als de duiven, zo in het verborgen klagen we onze nood. Ik weet het wel, we wachten. Heren, we wachten. We wachten op uw ingrijpen. We wachten naar recht. En daar klinkt natuurlijk in door. Heere, als u met uw rechtsgang begint, dan kan het veranderen. Dan zullen we verlost worden. Heere, als u maar daaraan begint, dat u met onze vijanden in het gericht wilt treden, dan zal de uitkomst ervan, en dat betekent eigenlijk dat woord hier in het slot van verzelf, we wachten naar het resultaat van de rechtszitting. Daar zijn we zo benieuwd naar, daar zien we zo erg naar uit, dat we eigenlijk eens een keer het vonnis mogen horen over onze vijanden. Begrijpelijk. Dat is waar. En tegelijkertijd zit daar natuurlijk meteen het probleem wat de Heere ook hen duidelijk wil maken. Alsof het zo is dat als de Heere in het gericht zal treden, het zo zal zijn dat hun vijanden, de Babyloniërs, die zullen veroordeeld worden. En zij, het volk des Heren, mensen die de dingen nog wel serieus nemen ook, zullen verlost worden. We wachten, Heren, naar op uw ingrijpen, naar recht. Maar er is geen, hoe komt dat? En eigenlijk roepen ze met deze woorden de Heren ter verantwoording. Kan dat wel? Wachten op u en maar niks van u horen? Ik roep u aan, maar u hoort niet. En dan zei ik, dan weet de Heere daarvan. Want zo betrapt hij ze als hij zijn knecht Jesaja ook aan het begin van het hoofdstuk dat meteen uit handen slaat. Wat dan later verwoord is in het slot van vers 11 als een gedachte die heel duidelijk binnen het volk leefde. Want wat klinkt daarin door? Heere, wij wachten. Naar recht. Wij wachten op verlossing, op heil. Het komt helemaal niet. Dan is het maar één stap verder. Of onze vinger gaat naar hem. Of dat onze mond dat zal zeggen, dat is nog de vraag. Maar wat ons hart zegt, wat in onze gedachten kan leven, dan komt het er eigenlijk kort en goed hierop neer. Heren, we wachten op recht en we wachten op heil. Het komt niet. Dat kan dus alleen aan u liggen. En dan klinkt daar ook die aangrijpende gedachte in door, die de Heren dus zegt, dat is beslist niet waar. Is, ziet de hand des Heren, is niet verkort, dat ze niet zou kunnen verlossen. En dat dachten ze wel. Zijn oor is niet zwaar geworden dat het niet zou kunnen horen. En dat zei hun hart wel. We wachten op recht. We wachten op heil. Dus de Heere kan ons misschien wel niet meer verlossen. Is zijn hand te kort geworden? Dat is een aangrijpende gedachte, gemeente. Als onze hand te kort is, verkort is. Als u dat heel letterlijk neemt. Dan is dat iets wat jullie ook zeker heel goed weten. Als er iets boven op de kast staat. En dat is iets lekkers. En dat wil je pakken. En je gaat op je tenen staan. En hoe je ook nog probeert met je vingers er net bij te komen. Je arm is te kort. Nog veel aangrijpender. Als een drenkeling in het water ligt. En één van de kant strekt zijn arm uit. En de arm blijkt te kort. Kan er niet bij. Machteloos. We wachten oprecht. We wachten op heil. Het is er niet. Kan de Heere er niet meer bij? En als wij roepen, is het dan toch waar dat de Heere niet hoort? Dat hij doof geworden is. Immers, ik roep maar niet één keer. En ik wacht maar niet een week. Ik wacht maar niet een jaar. Het is weer adventstijd. En sinds vorige keer niks veranderd. En niet alleen sinds vorig jaar, sinds het jaar 2003. Maar als ik heel eerlijk ben, is dit al jaren zo. Mag ik u vragen? Zeg eens eerlijk. Kan de Heere er nog bij? Ja, bij u, bij jou. Of is dit de taal van uw hart? Ik wacht op Gods ingrijp, recht. Ik wacht op verlossing, op heil. En ik heb daarvan gehoord, maar ik hoor het op zo'n grote afstand. En er verandert niets. Verdenkt u de Heere soms? Dat u wel wil? Want u bent er vanmorgen ook weer. En u slaat geen dienst over en u wilt misschien ook nog wel wat extra doen. Nou, aan wie ligt het dan? Dat er nog steeds geen antwoord kwam op de vragen van mijn hart? Nou, aan wie ligt het dan? Dat ik nog steeds zonder werkelijke hoop, gegronde hoop verder ga? Aan wie ligt het dan dat de Heere Jezus voor mij nog altijd een onbekende is ten diepste, hoe ver ik ook over hem gehoord heb? En dan zei ik, dan is het maar een hele kleine stap. Maar wat een stap! De Heere kan het niet meer. De Heere kan er niet meer bij. Nee, dat zal uw mond niet zeggen. U zult niet zeggen, als de ouderlingen op huisbezoek komen. Ja, broeders. Maar de Heere kan erbij, kan mij niet grijpen. Dat geloof ik graag, dat u dat niet hardop zegt. Maar daarom legt Gods woord vanmorgen de vinger bij uw hart. Want als u die gedachte hebt, dat de Heere misschien er toch wel niet bij kan. En wat een verlammende gedachte is dat. Dat is aangrijpend. Het gevoel te hebben een mens te zijn, zo ver van God vandaan. Dat met eerbied gesproken, die afstand te groot geworden is. Maar wat nog veel erger is, is als daarin doorklinkt dat de Heere van zijn kant niet meer gewillig zou zijn om te verlossen, om in te grijpen. Kijk, en dan moet u verder luisteren. Als u een iemand bent of als jij iemand bent, die misschien heimelijk toch deze gedachte koestert, zo God ten diepste veracht, want dat is het. Als u zou zeggen dat u een zondaar hier bent, die wel niet meer bekeerd kan worden, voor wie wel geen genade meer zal zijn, weet u wel wat u denkt en wat u zegt? Weet u wel wat u doet? Dat u de Heere zo kleineert, dat u hem zo veracht, naar beneden haalt. Alsof het waar zou kunnen zijn dat de hand des Heren te kort zou zijn. Alsof het waar zou zijn dat de Heere doof geworden is. Ik geloof het, dat zegt uw hart en dat zeggen uw omstandigheden. Maar dat zegt Gods woord niet. En wat u moet doen, luisteren naar wat de Heere dan zegt. Tegen dat volk dat klaagt, we wachten naar recht, maar er is geen, we zien uit naar heil. Maar het is zo ver, onbereikbaar ver van ons vandaan. Want hoe komt dat? U hebt begrepen dat in de eerste 8 versen de profeet zelf Als het ware in de derde persoon spreekt over het volk, steeds spreekt hij over zij. Zij. En dan vanaf het 9e vers tot en met het 15e, dan hoort u daar als het ware een belijdenis in. En spreekt de profeet in de wij-vorm. Het eerste gedeelte waarin de Heere het volk zo aanspreekt, wordt dus gevolgd, en daar staan de woorden van onze tekst in, door een gedeelte waarin de profeet, als het ware, gaat vertolken. En dan zeg ik nog niet wat in het volk leeft. Maar wel heeft de Heere geopenbaard. En zo heeft de Heilige Geest Jesaja daar ook voor gebruikt. Om te gaan vertolken wat er zal gaan leven in dat volk in ieder geval. En in dat opzicht klinkt daar een andere toon ook nog in door. In deze woorden, wij wachten. En we wachten, maar er is geen en er komt geen verandering. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft ermee te maken dat de Heere gezegd heeft wat de eigenlijke oorzaak is dat ze deze belijdenis mogen en moeten afleggen. Mijn volk, waarom bent u er zo aan toe? Waarom is het zo troosteloos? Waarom is het nog zo dat ik niet ingegrepen heb? Waarom is er nog geen verlossing? En dan moet u die versen 4 tot en met 8 lezen. Gaat over de mond, over hun handen, over hun vingers, over hun voeten, over hun gedachten. En de Heere had het al samengevat gezegd. Het zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken tussen u en tussen uw God. Het zijn uw zonden die het aangezicht verbergen van u dat hij niet hoort. Dat valt tegen. Een biddend mens, vasten, van alles en nog wat doen. En gedacht dat we het nog wel bij de Heere konden leggen. Hij. En de Heere zegt, u. Jij. De Heere laat weten dat hij niet veranderd is. Maar dat zij daar terecht gekomen zijn en dat er nog geen uitkomst is omdat zij niet op hun plaats zijn. De Heere stuurt als het ware de foto mee. De Heere zegt, kijk eens naar je handen. Ga eens in de spiegel kijken naar je ogen. Kijk je voeten er eens op na. Luister nog eens een keer wat je allemaal gezegd hebt. En vooral denk er eens over na wat je gedacht hebt. En dan komt in die verse 4 tot en met 8 dat portret naar voren, dat aangrijpende portret, dat de Heer ook in het Nieuwe Testament geeft. U kunt deze woorden allemaal terugvinden in Romeinen 3. In dat gedeelte dat voorafgaat dat we allen gezondigd hebben en de heerlijkheid Gods derven. En alleen om niet uit genade gerechtvaardigd kunnen worden. Geen uitzicht. Een adventstijd zonder verwachting. Dat klopt. Daar geeft de Heere u helemaal gelijk aan. Er is in de adventstijd geen verwachting. Er is ook weinig te verwachten. We wachten naar recht. Is geen. Naar heil. Maar het is verre van ons. De Heere wil ons er inderdaad van overtuigen. Beste man of vrouw, dat is ook zo.
Maar wilt u er dan wel aan denken hoe dat komt? Als u vanmorgen hier in de kerk zit, klaag dan niet over de Heer. Wordt het dan geen tijd om uzelf aan te klagen? Lees dat. En kijk naar al die lichaamsdelen. Een heel levendige tekening van hoe de Heere ons ziet. We wachten op heil. Er staat eigenlijk dat prachtige woord in de oorspronkelijke taal, wat we allemaal kennen van de naam, jullie ook. Joshua. Jozua. En in het licht van het Nieuwe Testament. En vanaf nu ga ik het ook zomaar invullen. Omdat die lijn van deze belofte en van deze aanklacht en van dit gebed vanuit de eerst geadresseerde, waar het overigens nog altijd voor geldt, ieder woord, ook in deze profetie, daar ligt nog een stuk onvervuld te wachten. Allereerst ook voor Israël, laat dat duidelijk zijn. Maar als we zien hoe de lijnen doorgetrokken worden, dat Jesaja 59 terugkeert in Romeinen 3. En dat is in het Oude Testament gesproken wordt over het heil. Joshua. Jozua. Jezus. Leest u zo mee? Ik wacht naar recht. Er is geen. Naar Jezus. De Heere redt. De Heere verlost. Maar hij is verre van ons. Onbereikbaar. Kijk, dat is het wat ze daar vergeten waren. Wat ze niet bedacht hadden. Dat het aan hun kant mis zat. En dat zij zelf er de oorzaak van waren dat ze nog steeds niet verlost waren. Dat er nog steeds geen verandering gekomen was. Ze hadden het ook niet begrepen. Wat ze verwoorden in die belijdenis. En dan zullen ze het wel begrijpen. We wachten naar recht. Maar er is geen. Zo gij in het recht wilt treden. O Heere en gadeslaan. De ongerechtigheden van mijn vijanden. Dan zal ik bestaan. Zo dachten ze. Maar dat andere. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Dat hadden ze nog nooit gezien. En is het juist niet dat wat de Heere toen dat volk daar in de ballingschap en wat hij ook in deze adventstijd van het jaar 2004 ons dan voor het eerst misschien, of moet ik zeggen opnieuw, duidelijk wil maken? Dat er van uw kant, van jouw kant, van mijn kant, ook niets te verwachten is. U hebt niets te verwachten, wat u zelf betreft, en dat zeg ik er heel nadrukkelijk bij, van Gods ingrijpen. U hebt van uw kant, in de adventstijd helemaal niets te verwachten. Zolang als u voortleeft, godsdienstig, met zulke handen, het ene moment gevouwen en het andere moment zegt de Heere, ze zijn met bloed bevlekt. En dan weten we het wel, daar hoef je niet letterlijk een moordenaar voor te zijn. Bloed wat er aankleeft. Ook in de zonde tegenover de naaste.
gedachten die vol zijn van ongerechtigheid. En voeten die de neiging hebben om altijd naar de zonde, naar het kwaad te lopen. De vraag is dan in adventstijd. Bent u het daar overal eens geworden met de Heer? Want als de Heilige Geest werkt, is dat dan niet zijn voornaamste werk? Dat we het eens worden met de Heer over de weg van verlossing? Dat ik de Heer niet meer voor hoef te schrijven hoe Hij mij zal verlossen. Maar dat Hij mij gaat vertellen en mij gaat onderwijzen. Hoe Hij gaat verlossen. En dan kunnen we er niet omheen. Anders staat de kribbe van Bethlehem. Misschien wel op een prachtig plaatsje. Maar staat Hij niet daar in de duisternis? Daar op de aarde. Waar zo'n volk leeft. Wordt er geen licht geopenbaard in de duisternis? Maar wordt het misschien alleen maar knus? Kijk, daar wijst deze profetie ons allereerst op. Waar staat de kribbe? Waar wordt het heil geopenbaard? Midden tussen zulke mensen. Daarom stond de kribbe ook in een stal en niet in een paleis. Daarom waren herders geschikt en niet de hoogwaardigheidsbekleders in Jeruzalem. Juist diegenen die ook zo bij elkaar zaten in die nacht. We wachten oprecht, maar er is geen. We wachten op heil, op het toegezegde heil, op de Messias. Hij is verre van ons. Hoe lang is het al geleden dat Jesaja geprofeteerd heeft? Hoeveel eeuwen zijn er al niet voorbij gegaan? En de Heere zegt, en heb je het al bedacht? Bent u hier vanmorgen als een man of een vrouw die wat te klagen heeft over de Heer? In dit opzicht? Is het toch heimelijk waar dat u wel wil, maar de Heer niet wil? Hebt u het begrepen? Hebt u het echt begrepen? Dat wil de kribbe van Bethlehem. Werkelijke betekenis hebben. Als u hem werkelijk op de juiste plaats wil zien, dat de Heere vanmorgen het dan omkeert. U hebt niet bedacht wie u bent en daarom zeg ik het. Opdat we met dat zelfportret ook tot de Heere zouden gaan vluchten, zoals het hier eerlijk verwoord wordt door de profeet namens het volk. Als hij in de verse daarop, ook in vers 12 en volgende, dat uitwerkt, want onze overtredingen zijn vele voor u. Kijk, dan komt het volk zover dat ze eerlijk gaan erkennen wat de Heere tegen hen gezegd heeft. Onze overtredingen zijn vele voor u, onze zonden getuigen tegen ons. Het overtreden en liegen tegen de Heere. Het achterwaarts wijken van onze God. Spreken ons hart. Ziet u wat er gebeurd is? Sinds het begin van Jesaja 59? Als de profeten woorden van onze tekst spreekt namens het volk. Wij wachten naar recht, maar er is geen. Naar heil, maar het is verre van ons. Dan is dat gebeurd. Dat de Heilige Geest hen ook heeft overtuigd, want daarmee geven ze zelf de verklaring. Want Onze overtredingen zijn vele voor u. En past u dan op? Dat is geen verklaring alleen met ons hoofd. Ik hoop niet dat er hier iemand vanmorgen is die daarmee kan leven. Want dat is nog het bewijs dat u dood bent. Dat u het allemaal kunt beredeneren. Ja, we wachten naar recht, maar er is geen. We wachten naar heil, maar het is verre van ons. Dat is geen wonder, want dan komt de verklaring. Onze overtredingen zijn vele voor u en onze zonden getuigen tegen ons. Punt. En dan? Dan helemaal niets meer. Dan geen wachten meer. Juist dan geen wachten meer. Kijk, want daar leidt de Heilige Geest heen. Wij wachten oprecht. We wachten op heil. Juist nadat de Heere hen daarvan overtuigd heeft. Wat de oorzaak ervan is. Dat ze nog onverlost voortleven. Nee, dat is niet voorwaardelijk. Maar dat is heel eenvoudig. De weg die de Heere openbaart en gaat. Want als ze het zo hebben leren bedenken. Een ieder bij zichzelf. Zijn zonde en vervloeking. Gescheiden van God. Het heil ver van ons vandaan. Dan gaan ze wachten. Dan blijven ze wachten. We wachten, Heere, oprecht op uw ingrijpen. Al is het er nog niet. We wachten op uw heil. Al is het nog van ver. En daarmee geven we eerlijk aan, Heere. Wat mij betreft zou het ook daarbij moeten blijven. En toch, ik blijf wachten op u. En dan blijkt ook zo heel duidelijk in Jesaja 59. En dat wordt straks in dat slotgedeelte helemaal uitgewerkt. Maar nu alleen deze gedachte. En dat is dan de derde gedachte. We hebben gezien hoe ze God verachten. Wat ze niet bedachten. En tenslotte dus wat ze toch, ondanks dat, mogen verwachten. Heel Jesaja 59, het begin waarin de Heere zegt, het ligt niet aan mij hoor. Tweede gedeelte waarin de Heere zegt, het ligt aan u. Dan laat de Heere het daar niet bij. Als de Heilige Geest ook zo gaat werken, dan laat hij het er ook niet bij. De Heere zag. En het was kwaad in zijn oog. Nee, dan blijft het er niet bij, dan wordt het alleen nog erger. Ja toch? Als de Heere het ziet en hij ziet alleen maar wat kwaad is in zijn ogen, krijgt u daardoor meer verwachting? Denk het niet. Dan blijft er toch helemaal geen hoop over. En toch wel. Juist zo laat de Heere weten dat er van zijn kant het antwoord komt. In die eerste woorden van het 16e vers. Omdat hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich. Omdat er geen voorbidder was, daarom bracht hem zijn arm heil aan. Houdt u de lijn vast? De woorden van onze tekst staan in die belijdenis. Die de profeet uitspreekt namens het volk. We wachten, Heere. We wachten, want onze overtreding. En dan wacht je. En dan blijf je wachten. Totdat. En de Heere zag. Een hopeloos volk. De Heere zag het. Ze wachten op heil. Ze kunnen er niet bij. De Heere zag het dat er niet één mogelijkheid over was om vanuit de mens terug te keren tot hem. Voor het volk toen niet één mogelijkheid was om zelf een weg te banen naar Jeruzalem. En daarom bracht hem zijn arm heil aan. En die laatste woorden van het 11e vers. Het heil dat verre van ons is, dat is maar al te waar. Maar de keerzijde daarvan is, dat als de Heere verlossing geeft, dan komt dat van zeer ver. Hij kwam van al zo hoog. Van al zo ver. En juist daarvan zal de Heilige Geest ons doordringen. Hij komt van zo ver. Hij komt bij God vandaan. Hij die de enige geborene van de Vader is. Die in de schoot des Vaders is. Heil dat God geopenbaard heeft, daarmee begonnen is in de kribbe van Bethlehem. Hij kwam van zover. O, zet u dan maar een dikke streep onder die laatste woorden, want het is verre van ons. Dat maakt het wonder alleen maar des te heerlijker, des te onbegrijpelijker. Dat hij over die onmetelijke, onoverbrugbare afstand neer wilde daar. Dat hij, over wie hier het uiteindelijk gaat, gezegd heeft, ik kom, o God, om uw wil te doen. We wachten. En de Heere weet daarvan. We wachten op het heil. En dan weer in het licht van het Nieuwe Testament. We wachten op uw Jezus. Uw heil. Uw Zoon. Waarin u afdaalt tot een zondig volk. Waarin u uw richtend en reddend handelen begint. Waar komt de Heere Jezus vandaan? Als jullie straks, en daar ben je nu al op school mee bezig, denk ik, en op de zondagschool, als je weer allerlei dingen gaat leren over het kerstfeest, teksten, kerstversjes, over de kribben, en dan zal het ongetwijfeld ter sprake komen, en dan mag je je vinger opsteken bij de meester of de juf, waar komt de Heere Jezus vandaan? Want ze willen graag dat je dat goed weet. Natuurlijk is het waar dat Maria zijn moeder is. Maar ze willen je ook heel duidelijk maken dat Jozef zijn vader niet was. Waar komt de Heere Jezus vandaan? De Bijbel zegt dan van heel ver. Zo ver dat ik niet kan zeggen hoe ver. Als het een keer helder is en je kijkt 's avonds naar de sterrenhemel, dan is dat heel ver als je daar een kleine ster ziet. En wat de Bijbel tegen jou zegt, is dat de Heere Jezus van ver, zo ver komt. Maar ook erbij vertelt, en ik hoop dat je dat ook begrepen hebt, waarom hij van zo ver kwam. Dat ligt aan ons. Want hij was niet ver. Wij zijn zo verdwaald. Zo ver van huis. door onze zonde zo ver van God, dat Hij voor ons onbereikbaar is. We ook nooit meer terug kunnen komen. Maar dat de Heere Jezus van zo ver gekomen is om zondaren te gaan zoeken, om ze te verlossen, om zo ook jonge zondaren te laten weten, ook bij het kerstfeest straks van 2004. Joh, je bent wel heel ver van huis. Maar er is iemand die ook ver van huis gegaan is. En hoe ver? We wachten oprecht op Gods ingrijpen. Oh, en dan is het toch waar. Dan mogen zij die hem leren verwachten hoop hebben op de uitkomst van dat gericht. Zo gij in het recht wilt treden, Heere, en dat doet Hij. Want het heil is verbonden aan het recht. En dan treedt Hij in het gericht met zijn eigen zoon, die zo dichtbij was en die zo ver ook door zijn vader verlaten werd. Kerstfeest zonder Golgotha bestaat niet. Heil zonder recht bestaat niet. Dat zien we als het heil verkondigd wordt, geopenbaard wordt. O, dan in die ene rechtsgang die Hij gaat, waarin Hij zijn volk voor eeuwig van de schuld en de straf vrijkomt. Dat kost hem zijn eigen zoon. En van de kant van de zoon gezegd, dat heeft hem zijn leven gekost. We wachten, o wacht maar, wacht daarop. Want er is een grond gelegd voor dat wachten. In die enige rechtsgang op Golgotha, op dat geschenk in de kribbe van Bethlehem. Wachten. Hij wordt nabijgebracht. Hij is nabijgekomen in het vlees op aarde. Maar tenslotte dan deze gedachte. Wat ze mogen verwachten ook in dit opzicht. Dat Hij zijn zoon nabij brengt. Tot allen. Die weten we wachten. We wachten oprecht. We wachten op Jezus. We wachten op heil. Wat heel ver bij mij vandaan is. O, als u hier vanmorgen zo in de kerk zit. Waartoe anders laat Hij dan vanmorgen zijn woord verkondigen? Dan juist om dat heil. Om zijn Jezus. U nabij te brengen. Nabij in het woord. Nabij daarin, dat Hij zelf in de prediking van het woord, als het kind van Bethlehem, als de man van smarten, in alles wat Hij is, het ook zegt, zie, hier ben ik. Want dat is het wat Hij doet. Als u vanmiddag Jesaja 50 daar nog eens op naleest, waar ook die woorden in terugkomen van de hand des Heren die niet verkort is. Dan zegt Hij het, ik zal tot hen spreken. Zie, hier ben ik. Wachtende. Bent u dat? Ben jij dat? Een wachtende zonder verwachting? Heb gerust geen verwachting meer. Maar
veracht hem niet. En verwacht hem. Het kind van Bethlehem. Zaligmaker. Heiland. Het heil dat God geopenbaard is. En als hij het nou zegt. Zie, hier ben ik. Hebt u meer nodig? Zou het dan niet waar zijn? Ik blijf de Heere verwachten. Is het daarom niet gegrond? Hoop op de Heere. Er zal verlossing komen. Hebt u het begrepen? Want zijn goedheid is zeer groot, omdat hij van zeer ver genadig is. Amen. Heere, u weet waarnaar we geluisterd hebben. U weet hoe we geluisterd hebben. U weet of dat we u nog verachten. Heere, wilt u dan duidelijk maken wat we niet bedenken van onszelf uit? Maar wat in het licht van uw woord en in het licht van de komst van uw zoon ook onmisbaar is. Dat we eerlijk worden voor u. Dat de komst van uw zoon, die bitter achtergrond heeft van de zonde, die scheiding gemaakt hebben tussen u en tussen ons hart. Heere, wilt u zo ook dat uitwerken in ons leven? Dat als er zo verwachting mag komen, zonder enige verwachting meer uit onszelf en van onszelf. Heere, dan zult u toch niet beschamen. En dan ziet u alle ogen die het zo uitspreken tot u. Ik wacht op uw Jezus. Heere, hoor dan uit de hemel. Wilt u zo ook verder met ons zijn? De rest van deze zondag ons vanavond hier weer samenbrengen rondom uw woord. Heb dank voor wat u gaf en wilt u genadig verzoening doen over het zondige en gebrekkige. Om Jezus wil. Amen. Psalm 102, het zevende vers, gij zult opstaan, ons beschermen.
De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.